Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam van de Heere Heere, die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouw houdt tot in der eeuwigheid en die nooit laat varen de werken van zijn handen. Amen. Geliefde gemeente, genade, barmhartigheid en vrede zij u van God de Vader, door de Heere Jezus Christus de Zoon, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. We willen zingen, gemeente, uit Psalm 77, het zevende en het achtste vers. Ik zal gedenken hoe voor deze ons de Heer heeft gunst bewezen. Ik zal de wonderen gadeslaan die gij hebt van ouds gedaan. En het achtste vers: heilig zijn, o God, uw wegen. 7 en 8 van Psalm 77. Doen nu met de kerk van alle eeuwen belijdenis van ons algemeen ongetwijfeld christelijk geloof, waarna we zingen uit het zesde vers van Psalm 86. Leer mij naar uw wil te handelen, ik zal dan in uw waarheid wandelen. Daarna volgt de schriftlezing. U kunt die deze avond vinden in het evangelie naar Marcus, 14e hoofdstuk, de versen 1 tot en met 26. Evangelie naar Marcus, 14e hoofdstuk, de versen 1 tot en met 26. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde, en in Jezus Christus zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtigen Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof een heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Amen.
Thank you.
Marcus 14, te beginnen bij het eerste vers. En het Pascha, het feest der ongehevelde broden, was na 2 dagen. En de overpriesters en de schriftgeleerden zochten hoe zij hem met listigheid vangen en doden zouden. Maar zij zeiden niet in het feest, opdat er niet misschien oproer onder het volk worden. En als hij te Betanië was in het huis van Simon de Melaatse, daar hij aan tafel zat, kwam een vrouw hebbende een albasten fles met zalf van onvervalste nardus, van grote prijs. En de albasten fles gebroken hebbende, goot die op zijn hoofd. En er waren sommigen die dat zeer kwalijk namen bij zichzelf en zeiden, waartoe is dit verlies der zalf geschied? Want dezelfde had kunnen boven de 300 penningen verkocht en die de armen gegeven worden. En zij vergrimden tegen haar. Maar Jezus zeide, laat af van haar. Wat doet gij haar moeite aan? Zij heeft een goed werk aan mij gewrocht. Want de armen hebt gij altijd met u, en wanneer gij wilt, kunt gij hun wel doen. Maar mij hebt gij niet altijd. Zij heeft gedaan hetgeen zij kon. Zij is voorgekomen om mijn lichaam te zalven tot een voorbereiding ter begrafenis. Voorwaar zeg ik u, al waar dit evangelie gepredikt zal worden in de gehele wereld, daar zal ook tot haar gedachtenis gesproken worden van hetgeen zij gedaan heeft. En Judas Iscariot, 1 van de 12, ging heen tot de overpriesters, opdat hij hem hun zou overleveren. En zij dat horende waren verblijd en beloofden hem geld te geven, en hij zocht hoe hij hem bekwamelijk overleveren zou. En op de eerste dag der ongehevelde broden, wanneer zij het Pascha slachten, zeiden zijn discipelen tot hem, waar wilt gij dat wij heen gaan en bereiden dat gij het Pascha eet? En hij zond 2 van zijn discipelen uit en zeide tot hen, gaat heen in de stad. En u zal een mens ontmoeten dragende een kruik water, volg die. En zo waar hij ingaat, zegt tot de heer des huizes, de meester zegt, waar is de eetzaal? Waar ik het Pascha met mijn discipelen eten zal. En hij zal u wijzen een grote opperzaal, toegerust en gereed. Bereid het ons aldaar. En zijn discipelen gingen uit en kwamen in de stad en vonden het gelijk hij hun gezegd had. En bereidden het Pascha. En als het avond geworden was, kwam hij met de 12. En als zij aanzaten en aten, zeide Jezus, voorwaar ik zeg u, dat 1 van u die met mij eet mij zal verraden. En zij begonnen bedroefd te worden, de een na de ander tot hem te zeggen, ben ik het, en een ander ben ik het. Maar hij antwoordde en zeide tot hen, het is 1 uit de 12 die met mij in de schotel indoopt. De zoon des mensen gaat wel heen gelijk van hem geschreven is. Maar wee die mens door welke de zoon des mensen verraden wordt. Het ware hem goed, zo die mens niet geboren waren geweest. En als zij aten, nam Jezus brood. En als zij gezegend had, brak hij het en gaf het hun en zeide, neemt, eet, dat is mijn lichaam. En hij nam de drinkbeker en gedankt hebbende gaf hun die, en zij dronken allen uit dezelfde. En hij zeide tot hem, dat is mijn bloed, het bloed des Nieuwen Testaments, het welk voor velen vergoten wordt. Voorwaar, zeg ik u, dat ik niet meer zal drinken van de vrucht des wijnstoks tot op die dag, wanneer ik dezelfde nieuw zal drinken in het koninkrijk Gods. En als zij de lofzang gezongen hadden, gingen zij uit naar de Olijfberg. Tot zover de schriftlezing voor deze avond. We willen in dit ogenblik, in dit uur van nabetrachting op het gevierde heilig avondmaal, met de hulp van de Heere stilstaan bij het slot van wat u voorgelezen is en enkele volgende versen, namelijk Marcus 14, vers 26 tot en met 28. Marcus 14, de versen 26 tot en met 28, daar lezen we het woord van God en onze tekst. En als zij de lofzang gezongen hadden, gingen zij uit naar de Olijfberg. En Jezus zeide tot hen, gij zult in deze nacht allen aan mij geërgerd worden, want er is geschreven, ik zal de herder slaan en de schapen zullen verstrooid worden. Maar nadat ik zal opgestaan zijn, zal ik u voorgaan naar Galilea. Verenigen we ons in gemeenschappelijk gebed. Almachtige en genadige Heere, Gij die alle dingen weet, Gij ziet ons hier bijeen in dit Godsgebouw, waarin we samengekomen zijn in een uur van nabetrachting op het gevierde heilig avondmaal. En wanneer wij samen zijn onder uw woord, gereed staan om te luisteren naar uw woord en uw woord te verkondigen, is er alle reden om de bede van de oude psalm op te zenden. Och Heere, geef thans uw zegeningen. Och Heere, geef heil op deze dag. Dat was deze morgen nodig, de zegen en het heil van u. Maar dat kunnen we bijzonder ook vanavond niet missen. Dan weet u wat hij nodig heeft die vanavond de mond tot u mag openen en ook in uw naam tot de gemeente mag spreken. Heere, wil u ons de bediening van uw geest niet onthouden, opdat wij spreken mogen. Het woord helder en duidelijk mag zijn, maar bovenal dat het gepaard mag gaan met de krachtige werking van uw heilige geest en dat het merkbaar mag worden dat u zelf in uw woord meekomt. Heere, schenk dat, opdat wij zelf weg mogen vallen en het woord in het midden mag staan, ja, u zelf in ons midden mag zijn. Denk ook aan allen die luisteren, het zij ze hier in de kerk zijn of ook met ons meeluisteren voor de kerktelefoon. Heere, wil u hier in de kerk, maar ook in de stilte van de huiskamers, uw zegen schenken. Laat uw woord zijn kracht mogen doen. We bidden dat bijzonder ook voor hen die vreemdeling zijn van het werk van uw genade. U weet wie ze zijn, Heere. U kent ze en u weet de achtergronden, de levensomstandigheden. Niets van dat alles is voor u verborgen. Zou u hen te sterk willen worden? Zou u het zwaard van uw woord willen gebruiken om hun harten aan te raken, om hun harten te doorwonden, zodat zij gaan buigen met een gebroken hart, smekend om vergeving, smekend om genade? Heere, geef mensen die u niet kennen niet over aan de dwaasheid van hun hart. Geef hen niet over dat ze door mogen leven zonder u, maar leer hen zoeken nu het nog het heden van de genade is. We bidden van u, denk aan hen die de nood van hun leven leerden kennen, die de schuldbrief thuis kregen en zichzelf leerden zien als zondaar, maar die voor de grote nood van hun leven geen uitweg zagen of zo weinig licht zagen. U weet hoe ze vanmorgen in de kerk zaten en vanavond naar de kerk gekomen zijn. Heere, we bidden van u, wil u uw woord gebruiken om hen te onderwijzen en om hen te geven wat nodig is, om midden in de raadsels en de knopen die er van binnen kunnen zijn, de weg van u te zien. Ja, open die weg, opdat zij verstaan dat er aan onze kant nooit geen doen aan is, maar dat er bij u een weg is, waardoor de grootste zondaar zalig kan worden. We smeken van u, Heere, denk aan allen die u vrezen, die het genadewerk van u in hun leven mogen kennen. U weet in welke mate dat is. U weet ook hoe vanmorgen het hart, het leven gesteld was, toen de roepstem van u kwam, komt, want alle dingen zijn gereed. Heere, als uw kinderen avondmaal mochten vieren, wil u geven dat ze gesterkt mogen zijn in het allerheiligst geloof. En indien een verwachting er wel was, of misschien juist zo weinig was, maar het alles zo toegesloten bleef, zou u willen geven dat het bij de nabetrachting open mag vallen. U hebt toch meer dan één zegen. Heere, wil dat schenken uit genade. Wil u ook zijn met hen. U weet wie er waren en of ze er waren. Die iets van dat genadewerk kennen. Maar geen vrijmoedigheid hadden om tot de tafel van u toe te treden. Heere, wanneer er zoveel belemmeringen waren. En alles zo toegemuurd en toegesloten lag. O God, we bidden. Wil u dan toch vanavond banden verbreken? Dat het zo mag zijn dat u ook op het gebed nog wonderen wil doen. Wil u zijn met hen, heren, die misschien vanmorgen aankwamen en die geen recht hadden om aan te gaan. U die de harten kent, weet ook hoe dat was. O God, geef dat zij die zonder die geestelijke kennis deelnemen, mogen zien wat er bij hun aan ontbreekt. Wil u hen niet overgeven aan henzelf, maar onderwijzen, afnemen, afbreken wat u in de weg staat. En uw eigen werk ook in hun leven verheerlijken. Heren, er is zoveel ook in deze dingen wat we u vragen moeten en aan u voor mogen leggen. Zou u, die alle dingen weet en ziet, vanuit het woord van vanavond ons willen voorgaan met uw heiligt en met de bediening van die gezegende Heere Jezus Christus, die zelf de nabetrachting hield op het heilig avondmaal, zingend de paaszaal verliet om zich te laten kruisigen, om zich te laten vastbinden, om toe te laten dat de discipelen vervuld zouden worden met ergernis. Heere, geef dat we daar vanavond iets van mogen zien, van dat grote wonder van de nabetrachting van de Heere Jezus Christus. Van het grote wonder dat Hij ondanks alles hen lief had tot het einde. Richt ogen, ogen van het hart, op dat grote wonder. Geef een vertroostende, een opbeurende, een beschamende, een ontdekkende zegen. En wil u daartoe zelf uw woord gebruiken. Wil zo, Heere, met ons allen zijn. We dragen de gehele gemeente, de kinderen, ook de hele kleine kinderen, de jonge mensen, de ouderen, vaders, moeders, mensen die alleen zijn. We dragen ze allen aan u op en bidden of u in ons midden wilt werken. Heere, behoud uw werk in het leven, in het midden der jaren. Wil u nog toebrengen? Wil u uw werk nog verheerlijken? Laat het ook onder ons mogen blijken, Heere, dat uw werk doorgaat. Dat ligt toch vast bij u. O, wil u het ook laten zien en laten ervaren. Denk, Heere, aan heel uw kerk over deze wereld. Laat uw koninkrijk mogen komen. Bind de Satan in zijn macht en in zijn woede. En laat uw werk in vele landen en in vele kringen tot openbaring mogen komen. Wil u het werk dat in uw koninkrijk gedaan wordt, zendingswerk, evangelisatiewerk, de prediking onder het oude volk van Israël zegenen. Wil u ons land en volk gedenken, Heere, geef dat wij als land en volk niet van u afdwalen. Wil u de zonde van afdwaling en verval vergeven en wil u ons terugbrengen tot u de levende God. Wil u geven, Heere, dat in regeringskringen, in alle lagen van de regeringskringen, er een zoeken mag zijn naar u en naar uw wil. Wil u geven dat ook ons vorstenhuis door u gezegend mag worden. En als deze week verkiezingen gehouden zullen worden voor de gemeenteraden, bidden we van u of u ook daarin uw zegen wilt schenken. En wilt geven, Heere, dat wij allen zo onze stem uit mogen brengen als voor uw aangezicht in trouw. Aan wat uw woord en wat uw wil van ons vraagt. Wil ook daarin, in de uitkomst van dat alles, nog tot blijdschap en tot zegen alles welmaken. We vragen van u, Heere, zie op ons. Zie op ons land, op ons volk, op onze gemeente, op de plaats waar we wonen, op ons als kerk, op onze gezinnen, in gunst van boven. En bezoek ons in het bloed van die geslagen herder, die geslagen is door het wraakzwaard van uw gerechtigheid. Bezoek ons met uw heil. Verdiend is het niet. Maar wil u het doen, uit enkel genade, om Christus Jezus wil. Amen. We zingen gemeente uit Psalm 116, het eerste, tweede en derde vers. Ondertussen krijgt u gelegenheid uw gaven te offeren. 116, 1, 2 en 3. God heb ik lief, want die getrouwe Heere hoort mijn stem. Mijn smekingen, mijn klagen. Tweede vers, ik lag gekneld in banden van de dood. En het derde, och Heere, och wiert mijn ziel door u gered. Psalm 116, 1, 2 en 3. Aan het einde van de prediking, na het amen, zingen we Psalm 118, het 11e vers. De steen die door de tempelbouwers verachtelijk was een plaats ontzegd, is tot verbazing der beschouwers van God ten hoofd des hoeks gelegd. Dit werk is door Gods alvermogen, door 's Heeren hand alleen geschied. Het is een wonder in onze ogen, wij zien het, maar doorgronden het niet. Psalm 118, het 11e vers, aan het einde van de prediking na het amen. Geliefde gemeente, we zouden er misschien overheen lezen, maar ook de Heere Jezus Christus heeft eens nabetrachting gehouden op het heilig avondmaal. Hoe, vraagt u misschien? Wel, we lezen hier dat hij na de instelling van het heilig avondmaal zingend de paaszaal is uitgegaan en zingend de nacht van het lijden is ingegaan. Daarmee heeft hij aan zijn kerk ook een voorbeeld nagelaten. Want dat zingen van die lofzang is alleen mogelijk door hem die de dankende hoge priester genoemd wordt. En alleen door hem die de schande verdragen heeft, die het kruis verdragen heeft en de schande heeft veracht, kunnen we het leven, de strijd en de nacht in met een lied op de lippen. En op dat ontroerend gebeuren willen we vanavond met Gods hulp letten. En we schrijven boven de woorden van onze tekst: Christus verlaat de paaszaal met de lofzang op de lippen. We letten ten eerste op de borgtocht die deze lofzang draagt. Omdat we lezen toen zij de lofzang gezongen hadden. Het is een lofzang gedragen door de borgtocht. Ten tweede, de wanklank die deze lofzang stoort. Gij zult allen aan mij geërgerd worden. En ten derde, het uitzicht dat deze lofzang kroont. Maar als ik zal opgestaan zijn, zo zal ik u voorgaan naar Galilea. Christus verlaat de paaszaal met de lofzang op de lippen. De borgtocht die deze lofzang draagt. Ten tweede de wanklank die deze lofzang stoort. En ten derde het uitzicht dat deze lofzang kroont. Het is dus zo dat de Heere Jezus Christus in de nacht waarin hij verraden werd gezongen heeft. U is dat misschien nooit opgevallen, maar we lezen maar één keer dat de Heere Jezus hier op aarde gezongen heeft. Wellicht heeft hij meer gezongen. Maar één keer wordt het in de Bijbel gezegd. En die ene keer dat we lezen dat de Heere Jezus met zijn discipelen de lofzang heeft aangeheven, is precies deze keer. Aan het einde van de paasmaaltijd en aan het einde van de inzetting van het heilig avondmaal. Uit de woorden zoals die in het evangelie gebruikt worden, kunnen we opmaken wat de Heere Jezus gezongen heeft. Hij heeft zich bij het zingen van deze lofzang gehouden aan de oude orde van dienst die in de oude paasliturgie werd gebruikt. Voor de viering van het paascha hadden namelijk de Joden al heel lang een orde gevonden. En bepaalde psalmen waren het die bij het vieren van het paascha hun betekenis kregen. Tijdens het paascha werd het Hallel gezongen. Het Hallel, de lofzang. Halleluja is daarvan afgeleid. En dat Hallel werd onderscheiden in het kleine Hallel en het grote Hallel. Het kleine Hallel, de kleine lofzang, werd aan het begin van de paasmaaltijd aangeheven. En het kleine Hallel waren de psalmen 113 en 114. Dan werd de paasmaaltijd gebruikt. En aan het einde, als de paasmaaltijd over was, hieven de vierders van het paascha het grote Hallel aan. de psalmen 115, 116, 117 en 118. Dat was de lofzang die aan het einde van het Pascha gezongen werd. En dat is ook de lofzang die de Heere Jezus Christus in de paaszaal tezamen met zijn discipelen aanheft. Als niet alleen het Pascha gevierd is, maar ook het heilig avondmaal is ingesteld. Laten we daarop letten dat de grote borg en zaligmaker niet alleen maar zingt, met zijn discipelen zingt, maar zich in deze beslissende nacht van zijn aardse leven onderwerpt aan de oude orde van dienst. Hij zingt niet het vrije lied, al was hij daartoe gerechtigd geweest. Hij zingt de oude psalmen, zijn liederen, de liederen die ingegeven waren door zijn geest. Hij zingt uit het oude psalmboek, het Hallel. En nooit hebben ze geklonken, die oude psalmen, als toen van zijn lippen. Daar zullen de discipelen opnieuw lang niet alles van verstaan hebben. Maar ik denk zo dat wanneer de evangelisten zoveel jaren na het lijden en sterven van de Heere Jezus Christus deze berichten op schrift gesteld hebben, dat er iets van verwondering in hun hart getrild moet hebben bij de gedachte dat de Heere Jezus Christus als de gehoorzame borg zijn eigen liederen zingt uit het oude psalmboek, de liederen die nooit geklonken zullen hebben zoals ze van zijn lippen hebben geklonken. Wellicht hebben de discipelen althans voor een deel wat uit gewoonte meegezongen. De oude liederen waren zo bekend, maar Christus heeft ze met het hart gezongen. Met het oog op wat gebeuren zou, op wat binnen enkele uren een aanvang zou nemen. En is het dan niet ontroerend als we in het licht van deze dingen juist die psalmen 115, 116, 117, 118 doorbladeren? Misschien zou u ze vanavond met het oog op de lijdensweg van Christus thuis eens door kunnen lezen. Dan leest u, ik kan maar enkele voorbeelden noemen, in die psalm 116 bijvoorbeeld, die altijd weer aangrijpende woorden: ik lag gekneld in banden van de dood, daar de angst der hel mij alle troost deed missen. Hoe heeft dat woord geklonken van de lijdende borg en zaligmakers lippen, nu hij wist dat hij binnen enkele uren zou kruipen in het stof? Angsten der hel. Of in psalm 118, ik werd benauwd van alle zijden. Zij hadden mij omringd als bijen. Hoe heeft hij die woorden niet gezongen bij de gedachte hoe hij benauwd zou worden van de hand van de godsdienst van het volk, van de overpriesters en de schriftgeleerden, hoe ze hem naar het leven zouden staan, spot en hoon zijn deel zou zijn? En toch, ik hoop dat u het gehoord hebt toen die woorden aangehaald werden. Al is het zo dat de lijdensweg van de Heere Jezus Christus ook in deze woorden van benauwenis getekend wordt, tegelijkertijd voelt u dat terwijl de psalmdichter verder ging, ik lag gekneld in banden van de dood, daar de angst der hel mij alle troost deed missen. Ik was benauwd, omringd door droefenissen, maar riep de Heere dus aan in al mijn nood: och Heere, och wierd mijn ziel door u gered. Toen hoorde God. De Christus wist dat in zijn nood dat niet zou gebeuren. En als hij even later psalm 118 aanhief, ik werd benauwd van alle zijden, Maar riep de Heere ootmoedig aan. De Heere verhoorde mij in het lijden en deed mij in de ruimte gaan. Dat laatste niet. Hij bleef in de benauwenis. De benauwenis werd steeds groter. Hij vond geen antwoord. Mijn God, waarom hebt ge mij verlaten? En ook al weet de Heere Jezus Christus dat zijn ure gekomen is en dat dat het is wat wacht, toch zingt hij in dit uur, op de drempel van het grote lijden, deze psalmen, het grote Hallel, de lof van God. Hij zingt ze in deze nacht, nu het de ure der duisternis is. Nu het nacht is, in meer dan één opzicht. Hij zingt ze, omdat hij weet, dat al zal hij van God verlaten worden, al zal de beker van het grimmig oordeel van God tot de laatste druppel toegeleegd moeten worden. Dat hij zo voor zijn kerk de psalmen voorzingt. De psalmen, mag ik het zo zeggen, verdient. Hij zingt de lof van de Heere. In deze uren van nabetrachting. Zelfs in de nacht. En nu is het zo, gemeente, dat omdat deze borg en zaligmaker met zijn discipelen de psalmen in de nacht gezongen heeft. Terwijl hij wist dat er voor hem geen gehoor zou zijn, geen antwoord zou zijn op de klacht van de beden die hij op de lippen nam. Zo heeft hij het voor zijn volk verdiend dat nu de strijdende kerk, wanneer ze van de toppen van het geestelijke leven, van de hoogtepunten van het leven des geloofs, door de diepe dalende duisternis in moeten, aangevochten worden. Hij heeft het verdiend dat de levende kerk in de duisternis psalmen leert zingen. Want hij heeft ze zelf voorgezongen. En als u daarom een kind des Heren in alle aanvechting en benauwdheid hoort zingen, ik zal zijn lof zelfs in de nacht zingen daar ik hem verwacht. En mijn hart wat mij moog treffen, tot de God mijns levens heffen, dat is hier verdiend. Daar is hiervoor betaald. En als die oudere liederen Sions, die altijd weer nieuw zijn, als ze opengaan voor ons hart en leven. Als die oudere liederen Sions door de krachtige werking van de Heilige Geest gaan spreken in het hart. Als een regel uit een van die oude psalmen uw ziel mag troosten en uw hart mag onderwijzen. Dat is hier verdiend. Door een borg en zaligmaker die wist dat te midden van zijn helse angsten en banden des doods er geen antwoord zou zijn. Hier heeft hij het zijn strijdende kerk voorgezongen. En daarom, als er vanavond mensen in de kerk zijn die iets van Gods genade mogen kennen, maar die misschien juist ook deze afgelopen weken of misschien wel vanmorgen onder de bediening van het avondmaal de nacht en de duisternis om zich heen zagen. Zoals de profeet Jesaja dat zegt ergens, klagend over de duisternis in zijn eigen leven, Jesaja 59. Wij zijn allen als blinde tastend aan de wand, schuifelend langs de wand die de weg niet weten. Zo kan het soms zijn, in de duisternis. Als dat zo is, dan lees ik dat de borg en zaligmaker de duisternis is ingegaan. en zijn kerk in het donker, in de strijd, te midden van de vragen een lied heeft voorgezongen. Ik lag gekneld in banden van de dood, daar de angst der hel mij alle troost deed missen. Maar ik riep de Heere dus aan in al mijn nood. Och Heere, och wiert mijn ziel door u gered. Toen hoorde God. Dan hoor ik een kind des Heeren zingen. Zelfs in de nacht zal ik zingen waar ik hem verwacht. Nogmaals, de discipelen hebben dat op dit moment dat het gebeurde nauwelijks verstaan. En ik denk zo dat er bij die discipelen nog wel enkele bij geweest zijn die die oude woorden van die oude bekende Hebreeuwse psalmen zowat meezongen, terwijl hun gedachten er toch niet zo bij waren. Het zou niet te verwonderen zijn. Maar ze zijn zo geklonken van de lippen van die gezegende borg en middelaar. Hij heeft die psalmen, het lied in de nacht, de kracht en de troost die daarin kan liggen, verdiend door zijn borgtochtelijk zingen. Maar er is meer. Want dat lied, wat weer klinkt in de paaszaal in Jeruzalem, dat is nog maar nauwelijks weer klonken. Of we lezen dat er in dat lied een wanklank komt. Die wanklank komt erin omdat de Heere Jezus Christus zelf nog maar nauwelijks uit de paaszaal, op weg door het donker van de nacht langs de straten van Jeruzalem, zijn discipelen begint te waarschuwen. Hij zegt: deze nacht zult gij allen aan mij geërgerd worden, want er is geschreven: ik zal de herder slaan en de schapen zullen verstrooid worden. Laten we maar bij het laatste beginnen. De Heer Jezus spreekt over het feit dat deze nacht de discipelen zich allen aan hem zullen ergeren. En ergeren betekent ook zich van hem af zullen keren, van hem weg zullen vluchten. En waarom zal dat gebeuren? Wel, zegt de Heer Jezus, omdat er geschreven staat: ik zal de herder slaan en de schapen zullen verstrooid worden. Dat is een profetie uit het laatste gedeelte van de profetieën van Zacharia. U weet wel, in onze Bijbels de voorlaatste van de oudtestamentische profeten. Zacharia, Malachi. Daar leest u in hoofdstuk 13, het zevende vers, deze woorden. De Heere God spreekt: zwaard, ontwaak tegen mijn herder. En tegen de man die mijn metgezel is. Zegt de Heere der Heerscharen: sla die herder en de schapen zullen verstrooid worden. Doch ik zal mijn hand tot de kleine wenden. Wat bedoelt de profeet Zacharia hier? En wat bedoelt de Heere Jezus wanneer hij die profetie aanhaalt en zegt: wel, die profetie zal nu deze nacht in vervulling gaan? Wel, laten we in die profetie in Zacharia dit heel duidelijk zien. Dat de Heere der Heerscharen het zwaard aanspreekt. Zwaard, zegt hij. Ontwaak tegen mijn herder. En dat is niet maar beeldspraak, al is het dat ook wel. Maar de Heere God spreekt als het ware het zwaard van zijn recht. Het zwaard van zijn toorn aan. Dat zwaard, mag ik het zo zeggen, lag als het ware rusten. Maar nu zegt de Heere: zwaard, ontwaak. Gods zwaard van zijn toorn en van zijn grimmigheid lag in zekere zin nog te rusten. Want ook al had Adam gezondigd en hebben de mensen gezondigd, God heeft de mensen nog leven gegeven, nog het heden der genade gegeven. Hij heeft hen niet meteen getroffen door het zwaard van zijn rechtvaardige toorn. In die zin lag het zwaard nog te slapen. Nog werkeloos in zeker opzicht. Maar nu zegt de profeet dat de Heere tegen zijn zwaard zegt: ontwaak. Word wakker. Om uw werk te gaan doen. En wat moet dat zwaard dan gaan doen? Zwaard, ontwaak. Nee, niet tegen Adam. Niet tegen zondige mensenkinderen die het recht geschonden hebben en die de liefde versmaad hebben. Maar zwaard, ontwaak tegen mijn herder. Het wraakzwaard van Gods toorn moet zich richten tegen de herder van God, tegen de man die zijn metgezel is. En nu begrijpt u wat de Heere Jezus hier bedoelt. De tijd is gekomen dat die profetie in vervulling gaat, dat het zwaard van Gods toorn, het zwaard van Gods vloek zich uit gaat strekken, uit de schede getrokken wordt en zich gaat richten tegen de Heere Jezus Christus, de grote herder van Israël en de man die Gods metgezel is. En die herder zal getroffen worden. Zwaard, ontwaak tegen mijn herder. En die herder zal geslagen worden. Straks komt het zwaard in Gethsemane, langs de lijdensweg en heel in het bijzonder op Golgotha. O, vergeet het niet, wat Christus te lijden heeft in dat diepe lijden. In dat lijden wat in de oude kerk het grote lijden genoemd werd. Dat is niet slechts het lijden van mensen. Al is ook dat vreselijk geweest. Het diepste lijden van de Heere Jezus Christus is dat hij getroffen wordt. Door het bloedgekleurde zwaard van Gods rechtvaardig oordeel. Gods toorn. Gods vloek. Eeuwige nacht dalen over de Heere Jezus Christus. En het zwaard verwondt zijn handen, zijn voeten, zijn slapen. Het zwaard van Gods toorn doorboort zijn hart. Hem treft de vloek van het paradijs. Gij zult de dood sterven. Wat heeft die herder gedaan? Dat hij zo'n oordeel verdiend heeft. Wat heeft die herder gedaan dat het zwaard tegen hem ontwaakt, hem treft, hem slaat? Die herder heeft niets dan goed gedaan. Die herder heeft zich bereid verklaard om borg te worden voor zondaren, al in de eeuwigheid. En toen hij hier op aarde kwam, heeft hij niets anders gedaan dan zijn handen uitgestrekt naar het verlorene. Heeft hij niets anders gedaan dan verloren schapen nagelopen en hem verlost uit de strikken van nood en dood en verderf. Tot het laatst toe zijn zijn handen zegenende handen geweest. Tot het laatst toe heeft hij geweend over de hardheid en de onbekeerlijkheid van Jeruzalem. Dat is het wat die herder gedaan heeft. En desondanks treft het zwaard van Gods gerechtigheid hem. Desondanks ontwaakt het blinkend zwaard en wondt hem ten dode. Waarom is het? Omdat hij vrijwillig, al had hij zelf nooit zonde gedaan of zonde gekend, vrijwillig de zonde van zijn volk op zich nam. En omdat hij de zonde van Petrus droeg, omdat hij de zonde van Jacobus, Johannes, Maria, Martha, Lazarus, noemt u ze maar op, omdat hij de zonde van de zijne droeg, al die scharlakenrode zonde, al die bittere zonde, al die overtredingen, Al dat zinken, dat vallen in de zonde. Al dat bedroeven van de lieflijke nodigingen van het evangelie. Al dat ongehoorzaam zijn, al dat koud en ongevoelig zijn. Ja, noemt u het hele schuldenregister, heel het zonderegister maar op. Omdat hij dat op zich geladen heeft. Heeft hij het gezegd in de profetie toen zij de paaszaal verlieten. Heeft hij het gezegd als nabetrachting op zijn heilig avondmaal. Laat de herder geslagen worden. Laat mij het wraak zwaar treffen. Laat mij de dood ingaan. Hebben we daar wel eens iets van verstaan? Als het woord van God aan ons hart werd toegepast. Als we met het oog van het geloof iets zagen van de heilsbetekenis van het heilig sacrament. Dat daarboven geschreven staat. Ik voor u. Daar gij anders de eeuwige dood zou moeten sterven. Christus zegt het eigenlijk hier. Laat die profetie maar vervuld worden. En laat dat zwaard dan maar gericht worden op mij. Laat dat wraakzwaard mij treffen. En laat mij onder dat wraakzwaard verteerd worden. Het zwaard zal de herder slaan. Ach, zegt u, dan zullen de schapen juist toch wel rondom die geslagen herder in verslagenheid bijeen blijven. Dan zal die geslagen herder hen toch nog wel dierbaarder worden als het duidelijk wordt dat hij voor hen de dood ingaat. Nee, zegt de Heere Jezus. Nee, zegt de profetie. Ik zal de herder slaan. En de schapen zullen niet bij de herder blijven. Maar de schapen zullen verstrooid worden. Zo staat het in de profetie van Zacharia. Maar de Heere Jezus, de grote uitlegger van de profetie, scherpt dat nog wat aan. Hij zegt, het is niet zo slechts dat de schapen verstrooid zullen worden. Maar ze zullen deze nacht allen aan mij geërgerd worden. Dat verstrooid worden geeft de diepte nog niet aan. Achter dat verstrooid worden ligt ergernis, verzet, verbittering. En zo is het gebeurd in de nacht waarin Christus verraden werd. Zijn eigen kerk verliet hem. Ze werden niet slechts verstrooid. Ze hebben zich allen aan hem geërgerd. En nu moet u eens goed opletten. Ik kan daar vanavond niet te diep op ingaan. Maar dit is toch iets wat we zo vanavond niet over het hoofd mogen zien. Dat de grootste liefde van Christus naar het evangelie van God met de meest onbegrepen dwaasheid te maken krijgt. De grote liefde van Christus krijgt te doen met onbegrip, verzet en vijandschap. Zelfs in de levens van de discipelen. O nee. De vijandschap, het verzet, de verbittering van de kant van de discipelen was niet van hetzelfde karakter als het verzet en de vijandschap die straks zichtbaar wordt bij de hoge priester en de hoge raad, en noemt u ze allemaal maar op, de vijanden van Christus. Maar ik vind het altijd een bijzonder onthullend en ontdekkend iets. Dat er toch ook in de lijdensgeschiedenis sprake is dat de discipelen niet alleen maar verstrooid worden, maar dat ze geërgerd worden, bitterheid. En dan moeten we onszelf maar onderzoeken, u die genade kennen mag. Hoeveel keer het in ons leven al niet gebeurd is. Dat we wrevelig werden met de wegen die de Heere ging. Ons eigenlijk ergerde aan God. Aan de dingen zoals Hij het in ons leven deed. Zoals Hij ons leven leidde. En als dat op ons afkomt, moeten we dan niet naast de discipelen gaan staan? Kan het zelfs niet zo zijn dat er ogenblikken kunnen zijn in het leven, zelfs van mensen die veel van de Heere geleerd hebben, waarin ze als in bewondering en verwondering wegzinken met een blik op de leidende borg en zaligmaker. Verwonderd over zoveel liefde, iets mogen zien van de heilsbetekenis van de wonden van de Heere Jezus, en ik zal de herder slaan. En een paar ogenblikken later, er hoeft maar één strootje, heeft dus iemand gezegd, over dwars te liggen en je struikelt erover. En alles ligt overhoop. Weg is dat zicht des geloofs. Weg is die ontroering van het hart. En soms in een ogenblik is er een zekere wrevel en bitterheid in het binnenste. Kan soms zelfs na de meest gezegende ogenblikken zo zijn. Die wrevel en die bitterheid. Hoe worden we daarin eraan herinnerd? Dat we vleeselijk zijn verkocht onder de zonde. En hoe worden we erop gewezen? Dat zelfs na ontvangen genade, als wij aan onszelf overgelaten worden, het niet zo best met ons afloopt. Hoe moet dat ons tot verootmoediging brengen? Juist ook als we het weten, dat er iets van die bitterheid en wrevel in ons binnenste woont. Op die plaats brengen, dat we gaan zien wie Hij nu geweest is en wie ik nu voor Hem ben. Dan ga je het voor het eerst of opnieuw zeggen. Nooit heeft iemand zoveel kwaads tegen zoveel goeds bewezen. Ik zal de herder slaan en de schapen zullen zich ergeren. Wat een onthullend, wat een ontdekkend, wat een beschamend woord. Nog één stap verder. Als zelfs de schapen zich door eigen schuld ergeren, hoeveel te meer zullen zij zich ergeren, zich blind staren, zich afkeren, die aan de kennis van de wegen van de Heere Christus geen lust hebben. En ook tegen u moet ik wat zeggen. Wanneer deze gezegende Heere Jezus Christus een onbekende voor u is, wanneer zijn verzoenend lijden en sterven een gesloten boek voor u is, en u leeft zonder God en zonder zijn Christus, weet u wat onverschilligheid eigenlijk is? Weet u wat ongevoeligheid eigenlijk is? In het licht van de Bijbel is het niets anders dan ergernis. Paulus schrijft daarover dat kruis van Christus, het evangelie van pure, soevereine, vrije genade, waarin de mens vernederd wordt, waarin God verheerlijkt wordt, ja, dat roept ergernis wakker. Dat is niet de bedoeling van het evangelie. Dat ligt niet in de leidende borg en zaligmaker opgesloten. Maar dat zit hem in de verdorvenheid van ons hart. En als u daarom nog zo koud en ongevoelig door kunt leven, onbekeerd verder kunt leven, en misschien heimelijk wel een beetje een eer stelt in uw onbekeerlijkheid, vergeet het niet, ergernis. Vergeet het niet, verzet. Laat het u toch op de knieën mogen brengen. Smekend, o God, breek mijn harde hart. Mijn hart wat vastgevroren, zegt de Engelse dichter Toplady. Mijn hart dat vastgevroren zich voor u niet breken kan. Mijn hart dat bitter tegen u zich verzet. Breek u het met de pijlen van uw liefde. Doorboor het met het zwaard van uw genade. Zullen we daarom smeken of God ons hart verbreekt. En of we verbroken en verslagen van hart de toevlucht mogen nemen tot hem die geslagen is. De rotssteen der behoudenis. De fontein van het heil. Want vergeet u het niet. Hier wordt gezegd in het uur van de nabetrachting op het heilig avondmaal van Christus. Dat de lofzang onderbroken wordt. Door een wanklank. De schapen zullen geërgerd worden. En ze zullen verstrooid worden. In gedachten ziet u ze gaan niet. Wat een tegenstelling. Samen aan de avondmaalstafel gezeten. Samen die lofzang gezongen. En nu Christus straks vrijwillig de handen in de boeien steekt, allen weg. Straks Petrus verloochent hem. Geërgerd, bitter, bedroefd, ongelovig, twijfelend. De lofzang is verstoord. De gemeenschap is verbroken. En soms als ik nadenk zo over die discipelen in die donkere dagen rond de gevangenneming en de kruisiging en de begrafenis van de Heere Jezus Christus. Dan kun je in je hart wel eens iets voelen van die grote, diepe hopeloosheid en bitterheid. Vragen, moest het nu zo? Waarom? Die in hun hart geleefd heeft. Zal dat het einde zijn? Zal de kerk zo voort moeten? Dat kun je wel eens denken, ook heel persoonlijk in je leven. Als het zo donker is, als het zo toegesloten is, als niets meer lijkt te spreken, als alles zo dicht en alles zo donker lijkt. Zo blijft het niet. Want wat lees ik hier? Maar wanneer ik zal opgestaan zijn, zal ik u voorgaan naar Galilea. De Heere Jezus zegt dat de herder wel geslagen zal worden. Maar dat hij uit die dood, uit dat bittere lijden zal opstaan. En in zijn opstanding, wat zal hij doen? Wel de schapen bijeenbrengen. Die uiteengeslagen kudde. Die zal hij bijeenbrengen. Hoe dan? Wel, de Heere Jezus geeft hier de uitleg van die oude profetie van Zacharia. Want weet u wat daarin stond? Misschien kent u de tekst uit uw hoofd. Sla die herder. Doch ik zal mijn hand tot de kleine wenden. Zo stond het in de profetie. En dat legt de grote uitlegger van de profetie nu zo uit. Als ik zal opgestaan zijn, dan zal ik u voorgaan naar Galilea. Wat is dus dat opstaan en dat voorgaan naar Galilea eigenlijk? Wel, dat is de hand van de herder. De geslagen hand, de doorboorde hand. En die wendt zich tot wie? Tot de kleine. tot de kleine, niet tot de grote, niet tot de verhevene, niet tot de machtige, maar tot de kleine. Nou, dat waren die discipelen allemaal geworden, stuk voor stuk, Petrus, Thomas, Johannes, allemaal langs die diepe weg waarin de Heere Jezus vernederd werd, hun troost en hoop hun ontnomen werd. Ze zijn allemaal klein geworden. Ze zijn allemaal onwaardig geworden. Kijk maar naar Petrus, het voorbeeld. Petrus die zichzelf naar eigen besef er buiten gezondigd heeft. Petrus die geen rechten meer kan laten gelden. Petrus die straks aan het meer van Galilea op de vragen hebt ge me lief in tranen uitbreekt. En niets anders kan doen dan een beroep op Christus alwetendheid. Heere, gij weet alle dingen. Gij weet dat ondanks dat ik u verloochend heb, ondanks dat ik me aan u geërgerd heb, gij weet dat ik u toch lief heb. En bij de een was het zus en bij de ander zo, maar ze waren allemaal klein geworden. Allemaal verloren, allemaal verlaten, allemaal eenzaam, allemaal bestreden. En u zegt de Heere Jezus Christus, door mijn lijden en door mijn opstanding heen, zal ik mijn hand tot de kleine wenden. Zal hij ze opbeuren, zal hij ze sterk. Zal hij ze opzoeken. En hoe doet de Heere Jezus Christus dat? Wel door ze voor te gaan naar Galilea. Hij zal ze in Juda al ontmoeten. Maar hij zal ze ook voorgaan. Dat betekent, als hij met zijn hand de kleine bijeen vergaderd heeft, dan moeten ze de grote herder ook volgen waar hij heen gaat. Dat is de betekenis van het voorgaan naar Galilea. De discipelen mogen het leren dat straks na de opstanding, als Christus dood en graf heeft overwonnen, dat hij zijn hand tot de kleine wendt. En oh, wat een wonder dat hij ze opzoekt, soms tezamen, soms één voor één. Hij zoekt ze op en laat ze zijn gunst aanschouwen. Maar hij gaat ze ook voor. Die kudde van kleine. Die gaat hij voor naar Galilea. De discipelen moeten leren van genade leven. En ook uit genade volgen waar hij heen gaat. En nu kan ik alle lessen die daarin liggen ook met betrekking tot het leven der genade, de nabetrachting voor het heilig avondmaal, niet allemaal uitwerken. Zomaar één of twee. Misschien kunt u verder mediteren over de dingen die hierin liggen. Wat zegt het? Dat de Heere door zijn dood en opstanding heen zijn hand tot de kleine zal wenden. Dat de Heere Jezus Christus door zijn dood heen het niet verloren heeft. Maar dat hij overwonnen heeft. De dood en de zonde en de machten van ellende en van schuld. En dat u nu heel persoonlijk die kleine, die onwaardige, die verloren discipelen opzoekt. En ze vertroost met zijn woorden. Is het zo nog niet? Dat die gekruisigde en opgestane Heere Jezus Christus, die dood en dodigheid heeft overwonnen. Dat als hij komt door de nevels van nacht en duisternis heen, dat hij zijn hand naar de kleine wil wenden. Wanneer de Heere komt voor het eerst of ook opnieuw in het leven van zijn kinderen, komt hij altijd niet tot grote mensen, niet tot hoge mensen, maar tot het verlorene, tot het kleine. Niet alleen voor het eerst, maar ook opnieuw. Wendt hij zijn hand tot het kleine. En o, die hand van Christus, die geopende hand, die doorboorde hand. Daar liggen volle schatten van genade en waarheid in. Met andere woorden, als Christus zijn hand tot het kleine wendt, dan brengt hij alles mee. En dan leert hij het, dat zijn kinderen nu hem moeten volgen, zijn wegen moeten gaan. Oh, dat gaat door struikelen heen, want die wet van God, de leefregel, de wegen des Heren, ja, die kunnen, die willen we niet houden. Die wet die heilig is, groot en goed. En toch wordt het het verlangen van ieder die de Heere vreest. Van ieder die iets van zijn gunst heeft ervaren. Om nu in de wegen van de koning te gaan. Hem te volgen. Waar hij voorgaat. Door allerlei wegen. Kronkelwegen voor ons besef. Duistere wegen naar ons gevoel. Ziet, hij gaat u voor. En wat houdt die kleine, wat houdt die kudde nu bij die herder? Wat is de diepste oorzaak dat ze nu achter hem aangaan, dat ze hem volgen? Ook al is het soms door struikelen, ook al is het soms langs dwaalwegen, toch hem volgen. Wel, die geslagen herder, ziet u, die geslagen herder is aan het schandhout, aan het vloekhout van Golgotha verhoogd. En die geslagen herder heeft gezegd in een ander verband: als ik van de aarde verhoogd zal zijn, zal ik ze alle tot mij trekken. Ziet u, ze kunnen verstrooid zijn, weggedwaald zijn, weggezworven zijn, gelijk een schaap dat onbedachte herder heeft verloren. Maar als die herder verhoogd zal zijn van de aarde, verwond door het wraakzwaard van Gods gerechtigheid, uit die geopende wonden van Christus, mag ik het zo zeggen, daar gaat trekkracht van uit. Trekkende liefde. Daarom gaat Petrus straks naar buiten als hij de Heere Jezus verloochend heeft en weent hij bitterlijk. Dat heeft de trekkende liefde gedaan. Daarom kan Johannes straks niet thuis blijven en staat hij van verre en ziet het lijden en sterven van de Heere Jezus Christus aan. Dat heeft de trekkende liefde gedaan. Daarom kunnen die schapen van Christus, Petrus en Johannes en Jacobus en noemt u al die anderen maar op, op de opstandingsmorgen niet thuis blijven, maar haasten ze zich naar het graf. Dat heeft die trekkende liefde gedaan. Daarom kunnen ze niet in Judea blijven, maar gaan ze straks naar het meer van Galilea, zoals hij hun gezegd heeft. Dat heeft de trekkende liefde gedaan. En als u nu terugkijkt in uw eigen leven, al die zwerftochten en dwaalwegen van uw zondig hart, toen de Heere u te sterk werd, toen de Heere u opnieuw opzocht, toen de Heere onder de bediening van het heilig sacrament tot uw ziel sprak, hoe kwam het? Dat heeft die trekkende liefde gedaan. Die hand die zich tot het kleine zal wenden. En tot aangevochten en bestreden vanavond in ons midden, zeg ik het daarom omdat het woord het zegt. Die hand is nog uitgestrekt. Die hand wil nog bijeen vergaderen. Die hand wil zich nog tot het kleine wenden. Want hij is gestorven. Want hij is opgestaan. En zo is die verstoorde lofzang, de lofzang die gezongen was aan het einde van de avondmaals, inzetting, verstoord door dat woord van ergernis en bitterheid. Verstoord door het woord, ze zullen verstrooid worden. Zo heeft Christus die lofzang toch voltooid. Want hij ziet over dood en graf heen hier. Uitzicht. En omdat hij over dood en graf heen ziet, ziet hij, ik zal toch mijn schapen opzoeken. Ik zal toch mijn hand tot het kleine wenden. En het zal ondanks het lijden en sterven toch waar worden. De Heere wou mij wel hard kastijden. Maar al ging het door de dood heen, er toch niet ingebleven. De steen van de bouwlieden wel verworpen. Maar toch geworden tot een hoofd des hoeks. Als je dat gaat verstaan, dat Christus door het lijden en sterven en door zijn opstanding heen, toch al die liederen van het Hallel, al die schone, oude woorden van de psalmen vervuld heeft. Wat wordt die oude psalmbundel, dat Hallel wat Christus zong, de lofzang, dan dierbaar. Van de bouwlieden verworpen. En het ergste is van mij verworpen. Maar God heeft hem gesteld tot een hoofd des hoeks. Tot het fundament van de kerk. En die worden al die steentjes ingevoegd. Allemaal in het Godsgebouw. Gebouwd op dat grote fundament. Gebouwd op zijn bloed. En wat zou het een wonder zijn, jonge meisje, oudere of jongere, die nog onbekeerd bent. Als jij nu als een klein steentje ingevoegd mocht worden op dat grote fundament. Kan nog. Het kan nog. Want hij heeft gezegd, ik zal mijn hand tot het kleine wenden. Om die kleine steentjes nog in het Godsgebouw te brengen. Want al zal de herder geslagen worden. En al zullen de vlammende zwaarden van Gods gerechtigheid op hem aankomen. De wateren des doods zullen hem niet in hun macht houden. Ik zal niet sterven, maar leven. Want de steen die door de tempelbouwers verachtelijk was een plaats ontzegd, is tot verbazing der beschouwers van God ten hoofd des hoeks gezet. Amen. eindigen we met dankzegging en gebed. Heere, past ons uw naam te erkennen. U hebt ons deze dag zoveel geschonken. U hebt ons vanmorgen uw woord geschonken en ook deze avond. En ons persoonlijk ook vanmiddag nog willen ondersteunen en helpen. Wij zeggen uw naam daarvoor eerbiedig dank. En bidden of u het gesproken woord wilt zegenen. Heere, geef dat het voor hen die aangingen en voor hen die niet aankonden. Een woord van vermaning, een woord van onderwijzing, een woord van vertroosting mag zijn nadat u weet dat wij nodig hebben. Ga nu met ons. Bewaar ons voor de zonde. Breng ons veilig daar waar wij wonen. En wil u geven dat uw bewarende en beschermende hand over ons mag zijn uitgestrekt. Ook deze week sterk ons bij alles wat ons te doen staat. En geef, Heere, bovenal dat we deze week ervaren mogen dat u uw hand tot de kleine wendt. Heere, schenk dat niet om ons, want aan onze kant is alles zo verzondigd. Maar doe het om de grootheid van die geslagen herder, in wiens wonden ruimte ligt, liefde ligt, trekkende liefde ligt. Voor de grootste van alle zondaren. We vragen het om Jezus Christus wil alleen uit genade. Amen. Psalm 51, het 8e vers is onze slotzang. 51, het 8e vers. Heere, open gij mijn lippen. Door uw kracht, zo zal mijn mond uw lof gestaag vermelden. Dat is Psalm 51, het 8e vers. Heen in vrede draagt de zegen des Heren die we in zijn naam op u leggen. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en hij zij u genadig. De Heere verheffen het licht van zijn heilig aangezicht over u en geven u zijn vrede. Amen.